Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herekop gaat in gesprek met...
Michael de Bie, die vanuit Den Haag met zijn technologie de industrie gaat reshapen, zegt hij. Mensen tellen, gedrag in publieke ruimte meten en alles, je zou bijna niet geloven, volledig Europees privacy-proof, heeft hij me beloofd. Camera's die zijn echt zo pre-2026. En of het nou om retail, openbare ruimtes, defensie hoorde ik net al, supergeheim. Fabrieken, kantoren gaat. Deze technologie gaat in veel marktsegmenten de boel overhoop gooien. Michael, dank je wel. Dank dat ik hier langs mag komen.
Ja, en dank je wel voor deze uitnodiging.
Ja. Hey, en ik mocht pas langskomen hier in Den Haag voor mijn thuiswedstrijd nadat er een batch producten voor een belangrijke klant weer weg was. Uiteraard de juiste keuze. De podcast komt altijd... wij komen als podcast altijd een beetje in de spare time. Weet je wel, mensen gaan de hond uitknijpen. En dan zijn we al zo in de buurt, dus dat is helemaal prima. Het is bijna weekend vrijdag. Je gaat zo naar een barbecue. Dus supergoed dat we het nu nog even kunnen hebben. Waar zijn we eigenlijk hier en wie ben jij?
Ja, waar we zijn is bij ons op kantoor. We zitten nu nog in Diagtech, coworking space. Maar hard op zoek naar een nieuwe ruimte waarbij we ook een mooie werkplaats hebben.
Ja.
Ik ben zelf Michael. Ik ben de oprichter dus van Usense. 4,5 jaar geleden zijn we begonnen met een idee van we gaan radar gebruiken om mensen te meten. Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Het idee kwam eigenlijk al eerder toen ik nog met slimme gebouwen bezig was.
Oh, oké. Dus je komt een beetje uit die facilities, slimme gebouwen, dingenachtige omgeving.
Exact.
Oké. Okay.
We hebben eerst nog digitale zit-staarbureaus gemaakt en dat soort dingen.
Ja.
Allemaal leuke dingen die eigenlijk problemen voor mensen oplossen. Zo zie ik techniek.
Dat zijn van die bureaus, als je dan er tegenaan gaat leunen, dat ze ineens naar boven gaan, naar beneden.
Ja, nou, dan onthield hij wat jouw settings zijn.
Oh, dat is het, ja.
Okay, maar het moest wel een IoT-product zijn, natuurlijk.
Ja, oké, leuk. Oké, dus jij komt een beetje uit die hoek, zeg maar, om het leven van kantoormensen makkelijk te maken.
Ik kom uit de facilitaire hoek, zeg maar. Ik heb veel huisvesting gedaan. In vorig leven, zoals je net van tevoren zo mooi noemde, was ik huisvestingadviseur. En heb ik grote bedrijven verhuisd en verbouwd. Toen heb ik één keer de fout gemaakt dat ik ook bij de nazorg ben gebleven bij zo'n bedrijf. Toen kreeg ik heel veel klachten over me heen. En na 3 maanden had iedereen pijn in zijn rug, omdat niemand meer zijn bureau ging instellen in zo'n nieuw concept.
Ja, een soort facility manager werd je toen.
Ja, nou, dat willen... Ja.
Nou, Jan Prins, onze gemeenschappelijke vriend, die mij naar jou toe leidde. Ook een van de vastluisteraars, die zei... de ideale man is een facility manager. Dus,
Oké.
Hey, voordat we verder gaan, even een vraag aan jou.
Wat versta jij onder IoT?
Ja, gewoon algemeen.
Ja, IoT is voor mij toch, wat ik net eigenlijk al zei... dingen digitaliseren zodat het voor mensen makkelijker maakt. En dat gaat voor mij niet alleen van het sensortje hier, maar ik wil ook graag dat die data wat gaat doen in de toekomst.
Ja.
En daarom, ja, dit draait dan op AI en zo. Het is een podcast, hè?
Er ligt hier een kastje voor me. Ja, het ziet er heel mooi uit. Ja. Ja, dat gaan we zo verder. Maar ja.
Dat is voor mij IoT.
Okay.
Dus echt dingen, fysieke objecten. Zo omtoveren dat het ook iets gaat doen voor ons om het leven makkelijker te maken.
Ja, precies, ja. Dat willen we natuurlijk. Daar gaat het natuurlijk om. Het is natuurlijk mooi, al die technologie. Maar wat kun je er nou eigenlijk mee? Nou, heel mooi. Sluit ik me helemaal mee aan. En dan hebben we natuurlijk jouw fantastische product of dienst. Ligt hier iets op tafel? Misschien kun je even aangeven, joh, wat is nou precies wat jij... Ik reed hier naartoe en ik had Radar Love in mijn oor zitten van de Golden Earring.
Heel gek hoor. Wij zetten onder iedere post zetten we hashtag Radar Love.
Serieus? Ja. Nou, ik had het in mijn vibe. Ik had gewoon een vibe, want ik had het echt in mijn oor zitten. En we zitten hier in Den Haag, dus Golden Earring is Den Haag. Maar kun je kort iets vertellen wat precies jullie productdienst, wat het is?
Ja, kort. In principe is het een radarsensor die met hooggekwend radar de omgeving meet. En wij richten ons specifiek op menselijk gedrag.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk een soort slimme camera zonder lens.
Okay.
Wij kunnen niet zien wie het is. We hebben ook in de ruwe data niet genoeg data om je te identificeren. Daardoor kan je dus privacyvriendelijk overal meten wat mensen doen.
Oké, dus je hebt een soort radarsysteem. Die monteer je ergens en dan op een plaats waar normaal een camera zou zijn. En dan kun je bijvoorbeeld zien of er mensen aanwezig zijn.
We kunnen zien hoeveel er mensen aanwezig zijn. We kunnen zien hoeveel mensen aanwezig zijn.
Oh.
En we kunnen ook zien tot wat we nu getraind hebben, wat die persoon doet. En we zijn nu bijvoorbeeld heel goed in het onderscheiden van een wandelaar, een hardloper, een fietser. Dat soort gedrag. Maar we hebben ook anomaly detectie erin gebouwd.
Okay.
En dat is nog niet live helaas. Maar we hebben wel in de testdata hebben we naar de looppatronen van mensen gekeken.
Ja.
En in die testset was er 1 fiets gestolen. En 1 keer het lokale waterbedrijf hier, wat zo'n watertappunt heeft geplaatst.
Ja.
Die kwamen eruit.
Okay.
Dus ja, zo kun je dus het weer voor beveiliging gaan gebruiken. En ik zeg dan altijd proactieve beveiliging, niet reactief. Dus een camera gebruik je om achteraf iemand te veroordelen.
Ja.
Dan is het leed al geschied. Als wij kunnen detecteren dat er iets aan de hand is, dan kunnen we het risiconiveau verhogen en dan kan er gericht iemand naartoe.
Oké. Dus je kunt zeg maar nu dit kastje, ik noem het even een kastje, kun je ergens monteren. En dan kun je zeg maar dat detecteren. En het voordeel is dat je dan... Want moet je bij een camera normaal dan toestemming vragen of zo? Is dat ingewikkeld dan? Hoe werkt dat?
Nou, dat is wel leuk. Want we hebben ooit een van de... Ik vertelde... We hier in Den Haag meten we een aantal sportlocaties.
Okay.
Ik kom zo op waarom we wel sportlocaties doen. Maar toen kwamen we met het Smart City team van Den Haag in gesprek. En die waren met slimme camera's bezig op de boulevard.
Ja.
Daar hebben ze 7 à 8 maanden over gedaan.
Okay.
Omdat dat vanwege alle wetgeving ook door de raad heen moest.
Ja, natuurlijk.
Voor het sportveldenproject was het binnen 48 uur door de privacy officer afgetekend. Omdat er gewoon geen persoonsgegevens in zitten.
Oh, wauw. Oké, dat is wel interessant. Dus ja. Je kunt dan 's nachts bijvoorbeeld, ik noem wat voetbalvelden, kun je bewaken of daar ineens mensen overheen gaan lopen, die boel gaan slopen. En normaal loopt daar niemand. En op een gegeven moment, als je dan hiermee kun je detecteren van hey, er loopt iemand bijvoorbeeld.
Ja, nou, we werken ook met voetbalvelden. Dat doen we dan minder voor de beveiliging. Maar meer om te meten hoeveel sportminuten er nou zijn. En wanneer zo'n veld vervangen moet worden of onderhoud moet hebben.
Oh, oké.
En dat is levensduurverlengend voor die velden. Die velden kosten redelijk wat geld, zeker kunstgras.
Ja.
Moet je denken in de toplaag, die kost tussen de 4 en de 5 ton.
Oké.
En als je dat 3 jaar kan verlengen, dan is dat een aanzienlijke winst.
Ja.
Plus minder plastic die weer gerecycled moet worden. Ja, geeft heel veel voordelen.
Ja.
Daar gebruiken we het voor op sportvelden. Het is ooit geboren omdat wij een subsidie kregen uit Sportinnovator. Dus ik was al bezig met die radar voor mensen tellen in gebouwen.
Ja.
Vanuit de smart building wereld. En toen kregen we een subsidie of we dat ook buitensport konden meten. Dat was gedurende corona. Sportclubs liepen leeg. Mensen gingen meer sporten in de openbare ruimte.
Ja.
En dat wilden ze graag in kaart brengen. Ze willen weten welke gemeentes wilden weten en willen nog steeds weten. Of die euro die ze investeren in zo'n sport... faciliteit, of die ook goed rendeert.
Ja, precies, want van als gemeente is subsidieerd. Je hebt recht dat gras erin. Maar ik heb ook wel eens dat je denkt van... ja, wordt het nou eigenlijk op zondag, kom je er langs... en er is helemaal niemand aan het sporten, wordt het dan wel gebruikt? En hiermee krijg je een soort statistiek. Kun je zien van, hey, ik zie inderdaad dat het in gebruik is daadwerkelijk.
Ja, het gebruik is de veldverdeling goed. Wordt niet alleen veld 1 120% bespeeld... en veld 7 maar 40%. Zover gaat dat.
En ja.
Ja. Dat is wat wij op sportvelden doen hiermee. En dat is ook weer een plek waar die privacy best wel belangrijk is. Omdat daar dan weer op zaterdag komen de kinderen.
Ja.
Dat maakt het in ook die AVG-wetgeving nog belangrijker... dat je eigenlijk niet eens anonimiseert.
Ja. Precies. Dus je hoeft helemaal niet bang te zijn dat je camera gehackt wordt.
Nee, je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je kind zomaar op internet komt.
Ja, precies. Ja, dit is gewoon helemaal eigenlijk... Ja, nu begrijp ik het inderdaad, ja. Oké, interessant. En dit is dus inderdaad dan die sporttoepassing. Zijn er nog andere... Voordat we op andere sectoren ingaan. Hoe kwam je nou op dit idee? Was je dan bezig met bureaus? Je hebt ook wel eens van die toepassingen die kijken dan... Hey, is het bureau bezet of is die afdeling bezet? Is dat een beetje waar je vandaan komt?
Ja, met die digitale zitstaalbureaus konden we dat al een beetje zien. Ja. Dan moet je telkens je kaartje aanpassen. En dit hangt in het plafond.
Ja.
Geeft een real-time heatmap van waar mensen aanwezig zijn.
Okay.
En daar kan je weer een zonnetje op tekenen dat daar een bureau staat.
Ja.
En dan als die zon bezet is, is dat bureau bezet.
Ja.
Dus het is veel flexibeler uiteindelijk. En met bureau... Zo is dat idee geboren.
Ja.
Het was ook het idee om uiteindelijk die gebouwen duurzamer te maken. Want we zitten hier nu op vrijdag.
Ja.
In het hoofdkantoor. Wij zitten gezamenlijk in het hoofdkantoor van PostNL.
Ja.
Je kan hier naar de overkant met hagel schieten.
Ja.
Want dat gebouw is leeg.
Ja.
Maar waarom moet het hele gebouw aanstaan dan?
Ja. Inderdaad. Hey, en op jullie website zag ik een heel mooi... moving plaatje, zeg maar, met allemaal pixels. Dat vond ik ook al grappig gedaan. Is dat, zeg maar, dan ik zal even voor degene die niet op jullie website zitten, maar je moet zeker wel even gaan kijken, zet hem in de show notes. Dan zie je een soort plaatje met bewegingen, zeg maar. Dus je kunt ook echt met die radarsysteem kun je dus bewegingen zien.
Wat je op dat plaatje ziet, is een reflectie van een point cloud, zoals je dat noemt.
Ja.
Dus wij zenden een signaal uit, dat wordt door die radar, in de hoe wij nu het proces verwerken, omgezet in een point cloud.
Ja.
En ja, dan zie je inderdaad iemand bewegen in dat plaatje. Zie je toevallig een keer iemand voorbij lopen en je ziet één keer een fietser.
Ja.
En ondertussen zien wij ook wel dat in... de vorm dat waarschijnlijk een fietser is. Maar daar moet je wel getraind oog voor hebben. En daar hebben we dan weer een AI op getraind... Ja. Die dat veel beter kan zien. En daar gebruiken we niet alleen de point cloud voor. Daar gebruiken we ook Doppler effect voor. En signaalsterkte. En de versnelling.
Oké, wow.
Ja.
Okay, dus heel veel parameters uit. Ja, ik had ook wel even die sensor open gezien. Vind ik altijd mooi om te zien. Dat ziet er super high-tech uit. En die meet dus allerlei zaken. En je kunt... Op jullie video zie je ook, zeg maar, of op jullie website zie je dus ook dat het videootje met daadwerkelijk wat dan het echte beeld is, zeg maar, met een video view. En je ziet, zeg maar, het effect hoe zo'n sensor het van jullie detecteert. Dus het is best wel veel data. Maar jullie processen dat dus allemaal los in zo'n sensor. Dus het blijft ook allemaal in die sensor zitten. Dus.
Groot gedeelte wel. Als we de point cloud zouden versturen, zou het een paar gig per dag zijn.
Mm-hmm.
Wij zitten nu verder onder, dus 100 MB per dag.
Ja.
En dat komt omdat we tegenwoordig wel alle looplijnen meesturen. Zodat we ook achteraf nog berekeningen kunnen doen.
Oh, oké.
En het geeft ook wel hele interessante inzichten weer. Dus een leuk voorbeeld. Zaanse Schans, daar loopt een fietspad. Nou, daar lopen altijd mensen met een cameraatje naar boven te fotograferen. En ze willen nu weten hoe vaak daar een neermis is tussen een voetganger en een fietser.
Okay.
En door nu kunnen we dat met een algoritme in de cloud kunnen we zeggen... Oké, dit was een neermis, want die fietser is binnen 50 centimeter van die voetganger gekomen.
Okay, en dat kun je denken dat je hebt ook getest.
Ja.
Zelf op de fiets daar zo?
Nee.
Okay.
Nee, maar we weten hoe accuraat dus onze positionering van de persoon is ongeveer 2.38 centimeter.
Ja.
Nauwkeurig.
Ja.
Dus we weten wel dat die looplijn redelijk okay is.
Ja. Dit is een feit, je gaf het nou even aan, het is in combinatie met een cloud toepassing. Dus het is een product-dienstcombinatie, neem ik aan, dat je die aanbiedt.
Absoluut.
Oké. Okay.
En we hebben het nu wel zo gebouwd dat je je hebt wel onze cloud nodig om een goede representatie te geven. We kunnen je tellingen geven zonder onze cloud.
Ja.
Doet eigenlijk niemand.
Oké. Okay.
En hoe het nu ook is opgezet, zodat we steeds meer... Het voordeel eigenlijk, wat ik daarvan moet zeggen, is dat we veel meer integraties kunnen maken. Wij kunnen veel meer data eruit halen dan als ik alleen maar via MQTT een telling naar iemand toe zou sturen.
Ja.
Dat is eigenlijk het grootste voordeel ervan.
Ja, dus je kunt inderdaad gewoon de ding standalone gebruiken met een soort, er komt nu iemand langs, klik, schakelaartje aan, uit.
Ja.
Op het moment dat je die cloud aankoppelt, kun je het verrijken. looplijnen aangeven, verder analyses doen, verder
dat soort dingen. Veel ruimer pakket aan data beschikbaar dan dat we er een telproduct van zouden maken. Zo is hij wel begonnen.
Ja.
Toen kwamen we later achter dat er eigenlijk veel dat ook de klantbehoefte veel groter was.
Ja, ja,
dus die looplijnen die heb je altijd onze cloud voor nodig, bijvoorbeeld. Ja. En we doen het inderdaad als een servicepakket. Dus de sensor wordt eigenlijk meestal verkocht, soms gehuurd of geleased.
Ja.
En daar zit dan een subscription bij en daar komt dan de connectiviteit en de cloud bij.
Ja. En verder, er zijn meerdere. Ik hoorde vanuit onze WhatsApp-groep van de podcast dat het leuk altijd mensen altijd meedenken. Er was een vraag binnengekomen en dat was een vraag en die ging over: joh, is dit een soort LiDAR-systeem? Dan weet ik niet precies. LiDAR is ook een soort radar. Is dit hetzelfde of wat anders weer?
Ja, ik mocht meelezen, geloof ik, in de. Het ging over dat er eigenlijk toch wel heel veel privacy-gevoelige gegevens uit een LiDAR-sensor gehaald kunnen worden.
Oké.
En dat klopt.
Oké.
Dus licht gaat nog veel sneller, is hoger frequent dan radar.
Ja.
En daarbij scannen ze ook echt wel een omgeving. Dus je krijgt een soort 3D-beeld van iemands hoofd, kan je daarmee krijgen. En daardoor kan je wel heel veel persoonsgegevens wel loshalen.
Ja.
Okay. Dat hebben wij niet.
Oké. En deze radar, want er was ook een technicus die wilde graag weten welke frequentie dit dan zit, zeg maar. Waar moet ik mij daarvoor voorstellen? Nou,
wij zitten nu op 60 gigahertz.
Dat is heel hoog, ja.
Ja.
Dat zijn hele korte golflengtes.
Ja, ja, dat is 5 millimeter ongeveer.
Ja. En even voor de wappies dan, zeg maar. Nou goed, voor de mensen die wat kritischer zijn. Is dat niet gevaarlijk? Word je niet geroosterd? Wat moet ik dan denken?
Wij zitten overal binnen de norm. Dus dat uit mijn hoofd pimmen er niet vast, maar is 12 dB. En wij sturen niet hoger dan 12 dB uit.
Ja.
En daarboven moeten we het ook. Dan hebben we meer certificering nodig.
Ja, ja precies. Het radar wordt steeds meer toegepast. Hè? Ook auto's zijn er inmiddels mee uitgerust. Er zijn allerlei standaard en er normen voor. En jullie blijven binnen de strepen dus.
Ja, klopt. Ja, okay. Heel eerlijk, het komt ook uit auto. Deze toepassing op 60 en 72 gigahertz radar, is groot geworden uit de behoefte uit automotive, waardoor er research was.
Oké, dus eigenlijk heb je gewoon technologie hergebruikt naar andere sectoren. Ja. En naast die sportvelden, zijn er nog andere toepassingen? Ik hoorde iets over defensie. Kan je daar iets over zeggen?
Daar kan ik iets over zeggen. Wij ontwikkelen nu een specifiek voor defensie en de marechaussee een systeem om mensen in voertuigen te detecteren.
Oké.
En dat is, die mag ik zeggen.
Nou, dit is heel cryptisch, maar goed. Oké.
Het gaat uiteindelijk om, en dat mag ik ook gewoon zeggen, het gaat uiteindelijk in het geval van de marechaussee om eerder de mensensmokkel te detecteren.
Ja. Oké, nou goed, waarvan acte dus, dat weten we dan. Mooi dat dat in ieder geval dan daar dat er toepassingen zijn. Nog andere toepassingsgebieden, supermarkten bijvoorbeeld, noem maar wat.
Ja, wij doen voornamelijk nu die sportsector, omdat we daar via die subsidie ingegroeid zijn.
Ja.
We doen mobiliteit.
Ja.
We doen de sportvelden, zei ik net al.
Ja.
En we richten ons nu ook op digital out of home, zoals we dat noemen.
Digital out of home?
Ja, dat zijn alle reclameschermen die je overal tegenkomt.
Oh, oké.
En die zijn ooit door de autoriteit persoonsgegevens teruggeroepen om dat ze niet meer camera's mochten gebruiken.
Ja.
En wat zij willen is, ze willen eigenlijk weten hoeveel eyeballs er zijn op een scherm.
Oh, hoeveel mensen kijken daarnaar? Ja, ze willen meten hoeveel mensen naar dat beeld kijken.
Ja.
Oké, en dat kunnen jullie dan?
Dat kunnen wij. Nou, we kijken naar het hoofd, of het hoofd erheen is gedraaid.
Oké. Nou, dat is weer een hele wereld waar ik helemaal niks bij heb. En er was iemand die Fred, ook een van de vaste luisteraars, die is ziek, maar die zat te luisteren en die reageerde op onze oproep in de WhatsApp-groep. Iedereen die het leuk vindt, kan lid worden van de WhatsApp-groep. Jij zit er volgens mij ook in.
Ja, dat was best leuk. Er kwam een goede vraag in voor.
Ja, allemaal
ik moest me inhouden om niet al te antwoorden.
Nee, het is inderdaad, iedereen kan wat zeggen, inderdaad. Maar dus, mocht je leuk vinden om mee te doen met deze podcast, ideeën wil doen, of een keer gewoon mee als co-host, kan allemaal. Word lid van die WhatsApp-groep. Nee, maar Fred had wel een vraag dus, ondanks het feit dat hij ziek was. En zijn vraag is:
de vraag is van in hoeverre komt jullie op oplossing in ieder geval binnenshuis overeen met wat Philips nu met Huey ook levert aan bewegingsdetecties. Ja, zeg maar met waar je aan 3 Huey-lampen genoeg hebt. En zie je daar niet, waar onderscheidt jullie oplossing zich met name voor de binnenshuis toepassingen zich voor?
Ja, kunnen we niet,
dat is mijn vraag.
Ja, kunnen we niet gewoon in plaats van jouw oplossing een paar Huey-lampen overal ophangen? Zijn we toch ook klaar?
Voor thuis gaat dat wel werken als jij alleen maar aanwezigheidsdetectie wil.
Ja.
Het is een fundamenteel andere manier van meten. Dus zij kijken naar attenuation, zoals je dat noemt.
Ja.
Het verlies in signaal tussen die lampen door het menselijk lichaam.
Ja.
En wij kijken naar beweging van het lichaam, dus de versnelling in Doppler shifts.
Ja.
En daarmee kunnen we veel meer mensen. Onze resolutie is ongeveer 2,38 centimeter uit mijn hoofd.
Ja.
Wifi heb je daar ook nog bij. Zit op 6 meter.
Ja.
En dit is eigenlijk alleen maar een ja of nee. Dus is er iemand aanwezig? Ja. Is er niemand aanwezig? Nee.
Ja.
Dat is het grote verschil.
Ja. En want je ziet allerlei papers verschijnen. Ook met wifi-routers kun je ook mensen detecteren. Ja, ik heb dan het idee dat het alleen maar in research-omgevingen nog. Dat kan nog helemaal niet, zeg maar, gewoon bij mij thuis. Hoe kan je daar iets over zeggen? Ik heb geen idee.
Ik heb nog steeds een setje hier liggen om te testen. Het is wel waar dat het kan. En ik trek me twijfels bij de statements die ze hebben over hoe nauwkeurig het is.
Ja.
Maar het kan heel goed zeggen of er iemand in de ruimte is of niet.
Oké. Ik ben zelf ook met een hobbyproject op bezig al jaren met radar. Heel ander verhaal weer, maar het is een Doppler-radar trouwens, passief. Maar met wifi, ik denk dat je dan toch waarschijnlijk in die chipset speciale software moet hebben of misschien toch andere dingen.
Je hebt toegang tot de radiolaag.
Ja, dan moet je echt wel heel diep gaan, ja. Inderdaad. Ja, dus met een standaard routertje, misschien iemand die iets speciaals doet dat het er wel kan. Maar standaard dus niet. Ja.
Dus een van de dingen. Wij maken degene die jij hier voor je hebt liggen, dat is in een mooie buitenbehuizing. Maar we hebben ook een nog mooiere binnenbehuizing. Die lijkt op een rookmelder.
Ja.
Daar zit ook een GSM-modem in. Dus okay. LTE-M.
Ja. Ja.
Met terugval op Narrowband IoT.
Ja.
Die gebruiken we ook heel veel binnen.
Okay.
Een van de redenen is omdat veel IT'ers of IT-afdelingen helemaal niet dat soort systemen willen beheren of in hun systeem willen.
Ja.
Dus hier bij ons kan ook de facility manager beslissen, ik wil meten.
Ja.
Dan zeg ik, nou, dan doen we het op wifi, doen we het op GSM.
Ja. Ja.
Nee, doen we een meting binnen. Ja. En bijna alle gebouwen die ik nu ben geweest, hebben wel wifi-versterkers. Ja. Of GSM-versterkers binnenhangen.
Ja. Ja, het is inderdaad, dat herken ik wel. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk iets inkoppelen op bestaande infrastructuur van gebouwen. Dat weet jij vanuit jouw achtergrond natuurlijk ook.
Ja.
Alleen dan moet je dat ook weer gaan beheren. Die toegang, die wifi verandert weer. Dat gaat ook weer door naar nieuwe standaarden. Hangt al het spul, moet je het weer opnieuw gaan aan. Dus dat werkt helemaal niet goed. Als je dat langdurig wil laten draaien. Dus hey, laten we even verder. Stel iemand is geïnteresseerd. Waar moet je aan denken qua investering of qua kost? Is het eenmalig of is het recurring? Kan je iets? Wat kost het?
Het is eenmalig hardware. En daarbij komt dus recurring voor de connectiviteit en de cloud.
Mm-hmm.
Die recurring zit tussen de 360 en €780 per jaar. Dat scheelt buiten is die iets duurder, omdat we daar AI op draaien en daar ook getraind moet worden.
Oké.
De hardware kost tussen de €650 en de €2.300 euro.
Ja. Hey, en wat zit er dan precies in? Jij noemt even AI. Draaien jullie dan lokaal, zeg maar, models?
Ja.
Oké. En trainen jullie die zelf dan?
Ja.
Oké. En hoe gaat dat dan? Stel, je hangt dit ergens dan op. Bijvoorbeeld, ik weet het niet, hè, maar je hebt een bepaalde ruimte dat je zegt, nou, goh, ik zou wel eens willen weten, privacy-proof, dat wat daar gebeurt. Moet je dat dan nog intrainen of is het gewoon ophangen en wegwezen?
Het is redelijk ophangen en wegwezen nu, maar dat is wel dat heeft me heel wat kopzorg gekost om daar te komen.
Maar dat is AI. Dat maakt toch, AI maakt alles makkelijker, toch?
Nou ja, kijk, wij willen wel weten wat die AI doet. Dus we hebben die AI op datasets getraind die we zelf gemaakt hebben. Ja. En nou, dan gaan we weer een mooie vergelijking met camera's trekken. Bij een camera kunnen wij achteraf zien wat het was.
Ja.
Dat kunnen we met die radardata niet. Dus we moeten echt op locatie. We zijn uren en uren buiten en binnen op locaties gestaan om maar te turven wat het was.
Okay.
In real time een dataset labelen.
Ja.
En die dan weer trainen. En een gedeelte van die dataset die als controle gebruiken. En zo hebben we dat getraind. En dan komt het nog. Want dan draait het op een computer met een dikke GPU.
Ja.
Of videokaart. Ja. Dan moet het nog terug naar een embedded device.
Oh ja, dat is die. Oh ja, en dat moet hij ook nog een keer doen. Dus.
Ja, ja. Dat was ook. Dat heeft ons ook een jaar gekost, denk ik, om dat goed te krijgen.
Oké, dus ondanks het feit dat het zeg maar allemaal stand. Iedereen doet het. Ja, nee, maar dat is heel makkelijk, want je doet het, je traint het. Maar de vertaalslag van zo'n model naar een embedded device brengen is op zich ook al een hele hurdle. Dus.
Ja, want je gaat terug in bitrate.
Ja.
Je verliest nauwkeurigheid.
Ja.
En ja, ik kan wel zeggen dat wij ons daar redelijk in gespecialiseerd hebben in de afgelopen jaren.
Ja. En waar kunnen wij jou mee helpen? Want iedereen luisteraar is natuurlijk razend enthousiast. Wat voor sectoren zoek jij nou eigenlijk waar je zegt, nou daar zou ik nog graag een leuke aan de slag willen?
Ja, ik ben op dit moment inderdaad. Ik wil niet uitbreiden in markten nog. Want ik denk dat de focus belangrijk is op wat je doet.
Mm-hmm.
Dus waar wij voornamelijk op focussen op dit moment is naar meer. Echt uitbreiden naar door Europa heen. Europa is onze focus market.
Ja.
En ja, daar wil ik wel. Ben wel op zoek naar resellers. Mensen die er ervaring mee hebben met die schaling binnen Europa.
Ja, en in Europa. En dan een bepaalde sector of gewoon überhaupt?
Nou ja, in onze sectoren preferably, zeg maar.
Ja.
Want,
maar
ja,
publieke ruimte dus ook.
Publieke ruimte, maar ook ingebouwen business to business.
Ja.
Want die beide markten zijn belangrijk.
Ja.
Publieke ruimte zijn overheden. Lange salescyclus, lange klant.
Ja.
Maar je moet ook iets hebben wat.
Ja. Gewoon, wat recurring is, zeg maar.
Ja, ja. Wat de motor laat draaien.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon een business. Het is een subscription model ook, met je cloud erbij. Dus voor hun ook interessant, neem ik aan.
Ja.
Dus nou, mochten ze dus interesse hebben, ze kunnen zich dus melden. Dus.
Voor resellers zeker een heel mooi model waarbij ze zelfs van de recurring mee.
Nou, dat is echt. Die inbox die gaat helemaal vollopen. en ik zag dat jullie ook nog vacatures hebben. Zoek je nog mensen? Of is het al.
Ik heb hem net gesloten, want we hadden er best wel een beetje veel aanmelding op.
Ja.
Maar we waren op zoek naar een engineer op radar en AI.
Ja.
Dus iemand die signal processing kan en AI.
Oké, okay, dus er zijn genoeg mensen wat dat betreft. Dus.
Ja, nou, dat had ik niet verwacht.
Ja, okay. Hoe moet je nou zeg maar vanuit de gemeente zeggen, nou, ik wil dit gaan doen, aanvliegen?
Vanuit een gemeente, als je in Nederland bent, gewoon bellen.
Ja.
Komen we langs, gaan we het uitleggen.
Ja.
En dan, wat wij heel vaak doen, is eerst kijken, wat is het probleem wat je wil oplossen?
Ja.
En daarna hangen we er met de radaroplossing aan.
Ja. Ja. En is het gelijk aanbestedingsplichtig of kunnen ze gewoon onderhands?
Dat ligt eraan. We beginnen veel met pilots bij overheden.
Ja.
Die gaan dan onder de aanbesteding. Maar we hebben nu ook een aantal aanbestedingen op onze naam staan. Dus we kunnen nu ook. We voldoen nu vaak ook aan die selectiecriteria.
Ja, nou, maar het klinkt hartstikke interessant. Ik ga zeker even in het Zuiderpark en daarna hangen er een paar, zag ik.
Er hangen er twee daar, ja.
Ja, ik ga een keertje daar naar hardlopen. Ga ik even kijken of ik ze kan spotten. Ik wens je heel veel succes. Dank voor je uitleg. Ik wens je een goed weekend. We gaan lekker een biertje pakken. En dank voor je tijd.
Ja, jij ook. Dank je wel.
De weg naar IoT-succes is niet altijd recht en het mooie van dit verhaal vind ik dat er dus technologie uit een hele andere sector, automotive, nu dus wordt toegepast op voetbalvelden. Ja, er moest nog heel wat worden gefine-tuned aan AI in dit geval. Het lijkt natuurlijk op papier allemaal heel mooi, maar uiteindelijk moet er natuurlijk nog heel veel werk in worden gestopt. En 80% van de tijd gaat natuurlijk in die laatste 20% zitten. En dat geldt dus ook hier. Het mooie van deze toepassing en marktbenadering vind ik dat er ook een subscription model aan zit. Je kunt het dus stand-alone gebruiken met een eenvoudig tellertje op een MQTT. Maar uiteindelijk zit natuurlijk die meerwaarde in dat subscription model, waardoor je gewoon natuurlijk gewoon een vaste inkomstenbron hebt en ook gewoon die klant kan blijven helpen en kan blijven innoveren en kan blijven verbeteren. Nou, Mooi, Kees. Jan, bedankt in ieder geval voor deze tip. Fred, bedankt voor je vraag die insprak vanuit het ziekenhuis. Heel veel beterschap namens iedereen toegewenst. En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je net als ik uitkijk naar het volgende IoT-gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je. Read our love.